Hoofdstuk 1. Ogrin. Mijn naam is Ogrin. Ik groeide op in het klooster van Clonard in Ierland. Mijn vader en moeder brachten mij daar toen ik nog heel jong was. Ze hadden gehoord dat de heilige Finian er een school leidde, waar kinderen magische tekens leerden begrijpen en opschrijven. Het belangrijkste voor hen was het hardnekkige gerucht dat deze kinderen regelmatig en goed te eten kregen. Ik bewaar slechts een vage herinnering aan mijn ouders, gepaard aan een even vaag gevoel van dankbaarheid, omdat ze mij het harde leven dat zij zelf leiden wilden besparen. De praatjes waren niet gelogen, ik at goed, ik leerde mijn letters, en ik groeide op in een omgeving waar ik gewaardeerd werd, zij het niet geliefkoosd. Toen ik ouder werd, gebeurde er iets waardoor ik er niet langer wilde blijven. Ondankbaar als jonge mensen zijn, verliet ik het klooster zonder om te zien. Na vele omzwervingen, waarover ik hier niet zal uitweiden, was ik nog even ver als toen ik vertrok. Ik besefte dat ik in de wereld niet zou terugvinden wat ik in Clonard was kwijtgeraakt. Liever dan terug te keren of me bij een andere kloostergemeenschap aan te sluiten, leefde ik lange tijd als kluizenaar in het woud van Morois in Demnonia, een koninkrijk in het zuiden van Britannia. Ik miste het gezelschap van mijn medemensen niet. Als kloosterling had ik geleerd neer te kijken op mensen die Gods roeping niet hoorden. En na mijn vlucht uit Clonard voelde ik slechts minachting voor geestelijken die zich opsloten in stenen gebouwen en hun dagen vulden met dode letters. Nu het gewicht van mijn jaren steeds zwaarder op mijn schouders drukt, ben ik dankbaar voor de toevlucht die mij kort geleden geboden werd in het Franse klooster van Marmoutier, vlak bij Tours. Een ruime cel met een bed, een stoel en een stevige schrijftafel, voldoende voedsel, een vuur in de winter. Maar bovenal fijn perkament, rode en zwarte inkt en volop kaarsen. Dit alles vertegenwoordigt een luxe waarvan ik in mijn eenzame jaren in het woud slechts had kunnen dromen. Alleen was ik toen jong en had ik andere dromen. Mijn glorie lag in mijn kluizenaarsbestaan, en mijn voornaamste zorg bestond uit overleven. Mijn enige gesprekken voerde ik met God. Dat hoogmoed mijn grootste zonde was, drong niet tot mij door. Dat de God met wie ik sprak evengoed een vermomde duivel had kunnen zijn, besefte ik in mijn onschuld niet. Diezelfde onschuld is waarschijnlijk de redding van mijn ziel geweest. Dat en de komst van Isolde, die mijn kleine, overzichtelijke wereld op zijn kop zette. Als kloostermonnik besteed ik nu mijn dagen aan het optekenen van het leven van een koningin. Een lofwaardige bezigheid. Andere geestelijken deden het, doen het, opdat de generaties na ons kennis kunnen nemen van deze woelige tijden en lering trekken uit de godvruchtige levens van hen die zich met de hulp van de Almachtige staande hielden. Ons alle voorbeeld is Sulpicius Severus, de schrijver die het leven van zijn vriend Martinus van Tours vastlegde. Sint Maarten was de oprichter van het prachtige klooster dat nu mijn thuis is. Alle monniken van Marmoutier hebben zijn Vita Martine gelezen en herlezen. Niet alleen om gesticht te worden door de wonderen van de heilige, maar ook om een voorbeeld te nemen aan Sulpicius Severus' schrijfkunst. Het leven van de heilige Maarten spreekt tot de verbeelding. Het naïeve gebaar van een Romeinse militair die een bibberende bedelaar zijn halve mantel schenkt, wekt sympathie op.